dingen op konden sommen. Met name het voorzieningenniveau werd heel erg gewaardeerd. Maar ook toch weer die unieke omgevingskwaliteit. Het groen, het landschap, het dorpse karakter. En als je dan door ging vragen van ja, oké, dat zijn de top drie. Maar heeft u ook tips? Wat is dan minder? En dan merkte hij gewoon dat mensen echt even zo moesten denken van ja. En dan kwam ja, de hondenpoep en het parkeren. Maar dat moest er eigenlijk een beetje uitgetrokken worden. Maar ja, ze waren met name de positieve dingen konden ze wel heel veel opsommen. Ja.
Voldoende, dan gaan we over naar de tweede presentatie van de heer Thijssen.
De eerste presentatie ging over de omgevingsvisie, het strategisch document, beleid, lange termijn, wat vinden we belangrijk, wat maakt welke gebieden binnen Stijn. En vervolgens krijgt dat inderdaad zijn uitwerking in het omgevingsplan. Een mini-cursus, hoe werd het geïntroduceerd, dus misschien wat meer, veel eer voor 10 minuten uitleg over wat het omgevingsplan gaat inhouden. Daar heb je normaal een dag of twee voor nodig om iedereen bij te spijkeren, maar heel in het kort. In vergelijking met name ook het bestemmingsplan, van wat is bij dat omgevingsplan nou anders. Daar eerst kort wat over. Vervolgens, waar zijn we dan nu mee bezig met de eerste stap? Een stukje omgevingsplan voor de woonkernen. En vervolgens hoe de planning er verder in het kort uitziet. Om zoveel mogelijk de overlap met de vorige presentatie te voorkomen. Er is nog niks aangegeven over de verbeterde doelen die achter de omgevingswet zitten. Daar even kort over in relatie tot plan en waar nodig eventueel ook richting visie. Waar we nu zoiets hebben als ruimtelijke plannen en een omgevingsloket en allerlei portalen en documenten waar regeltjes te vinden zijn over wat mensen buiten mogen doen en wat ze mogen bouwen. Is de bedoeling van de omgevingswet onder andere om dat meer samen te brengen. Hè. Meer die informatie centraal beschikbaar te maken, waardoor de mensen, de inwoners ook veel meer inzicht en gebruiksgemak ervaren bij het vinden van dat soort regeltjes. Om erachter te komen van wat mag ik nou, mag die dakkapel nou op mijn dak zetten of niet en waar moet ik dan aan voldoen. Dat is nu vaak gefragmenteerd. Dat raakt ook aan dat stukje integrale samenhangende benadering. Hè. Dat kwam bij de visie ook al aan de orde. Met een beetje geluk ook allemaal wat sneller en efficiënter qua besluitvorming. Vergunningprocedures liefst wat minder en als ze nodig zijn ook liever korter. Die ervaring hebben we al zo'n beetje opgedaan vanuit de bouwcrisis, zeg maar. De crisis- en herstelwetprojecten kan dat niet allemaal wat sneller, wat simpeler. Daar hebben we al ervaring mee opgedaan inmiddels in den landen. En dat blijkt wel goed te werken en dit is eigenlijk de eerstvolgende stap. Maar wat eigenlijk ook een hele belangrijke doelstelling is, of een belangrijk verbeterdoel van die omgevingswet, is meer bestuurlijke afwegingsruimte. Op dit moment is het zo dat er allerlei organisaties mee vormgeven aan de ruimtelijke ordening in Nederland. Dat begint al bij het Rijk, dat is de provincie, die stuurt daarop mee. En uiteindelijk de ruimte die dan overblijft voor de gemeente, daar mogen we samen invullen hoe we verder richting geven aan de gemeente Stijn, zullen we zeggen. En met name als het dan gaat om wat is vergunningplichtig en wat niet. En welke milieuregeltjes gelden er waar. Dat is nu eigenlijk bijna overal hetzelfde. Er is nauwelijks lokaal maatwerk nodig. En juist op dat punt zou die omgevingswet ook een stuk winst moeten bieden. Ja, om twee voorbeeldjes te noemen. Op het moment dat ik aan het Leidseplein in Amsterdam een vijfde discotheek toevoeg. Dan heeft dat een hele andere impact op de leefomgeving dan wanneer ik een discotheek begin in Bergen aan de Maas. Dat heeft een hele andere impact op de omgeving. Maar de geluidnormen die daarvoor gelden, die zijn nou overal exact hetzelfde. Die komen vanuit het Rijk over, daar hebben we eigenlijk niks in te kiezen. Zeg maar. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld geurhinder van veehouderijen. Wat in Amsterdam stinkt, is in het Brabantse platteland misschien gewoon een gezonde boerenlucht. Dat wordt anders ervaren, maar er is maar heel weinig ruimte eigenlijk om dat af te stemmen op gewoon de lokale identiteit en de lokale draagkracht zeg maar, van de samenleving in het gebied. Dus daar komt meer maatwerkmogelijkheden op de gemeente af. Nou, hoe moeten we dat plan dan zien, ook in verhouding tot de visie en de, wat dan de beleidscyclus van de omgevingswet genoemd wordt? Het begint in de kern met de visie. Wat zijn de opgaven, wat zijn de ambities, wat willen we graag bereiken, strategisch, lange termijn? Het programma is ook al benoemd, de uitwerking daarvan in wat ga je als gemeente daar zelf in doen? Welke maatregelen ga je nou treffen om die doelstellingen uit de visie te bereiken? Maar het plan zorgt daarbij voor, zeg maar, de binding naar buiten toe, zo gezegd. De vorige spreekster gaf al aan, de visie die is eigenlijk alleen zelf bindend voor de gemeente of eigenlijk voor u als raad. En wanneer we willen dat zaken juridisch naar buiten toe doorwerken, als we uitspreken dat groen heel belangrijk is en dat leidt bijvoorbeeld, om bij het vorige voorbeeld aan te haken, ertoe dat voor elke boom eigenlijk een afweging moet plaatsvinden van kan die wel gekapt worden, ja of nee, dan moeten we daarvoor een vergunningplicht in het leven roepen. En dat gebeurt dan in het plan. Dus eigenlijk is het plan de juridische borging, uitwerking van wat we belangrijk vinden, welke ruimte dat we willen geven op basis van de visie, programma's en verdere documenten. En bij die uitvoering, dus bij vergunningverlening, komt dat dan eigenlijk allemaal samen. Hè? Die boom, kan die nou wel of kan die nou niet weg? En hoe raakt dat aan onze belangen, doelstellingen, visies, et cetera? En waar we dat nu 1 keer in de 10 jaar zo'n beetje eigenlijk doen, hè? Het opstellen van een visie en een bestemmingsplan voor allerlei deelgebiedjes, is dat ja, eigenlijk nu dan een cyclus die 10 jaar duurt, zo gezegd. En die hele beleidscyclus van de omgevingswet, die kan veel sneller doorlopen, maar daar kun je ook stukjes uitlichten. Ja, als ik het omgevingsplan als voorbeeld neem, nu 1 keer in de 10 jaar een nieuw bestemmingsplan voor een stukje van de gemeente. Nou, het omgevingsplan gaan we de komende jaren uitbouwen tot 1 integraal, allesomvattend omgevingsplan, zo gezegd, voor de hele gemeente. En vervolgens wordt dat continu onderhouden. Dus niet meer 1 keer in de 10 jaar totaal herzien. Nee, op het moment dat daar behoefte aan is, voor een bepaald onderdeel, misschien voor die kapvergunning, misschien voor de dakkapellen, of misschien voor waar staan we wat toe qua gebruik en waar mogen winkels en waar niet. Dat kun je gewoon aanpassen op het moment dat daar aanleiding voor is. Dus het blijft eigenlijk een continue cyclus van beheer en onderhoud. Dus niet meer 1 keer in de 10 jaar een nieuw boekje, maar een beetje zoals bij de APV, zeg maar. Je hebt een APV en elk jaar pas je daar wel iets in aan, maar vervolgens is het gewoon weer die ene integrale APV. En zo gaat het eigenlijk straks ook met de, laten we zeggen, de bestemmingsplannen 2.0, de omgevingsplannen. Heb ik eigenlijk al een klein beetje de inleiding gegeven voor deze sheet. Geen periodieke actualisatie meer, maar eigenlijk continu onderhoud. Dus 1 keer een flinke klus om te komen tot dat alomvattende plan. En daarna is het eigenlijk bijstellen naar behoefte. De rijkwijd wordt een stuk breder. Net zoals dat net bij de visie al aangegeven is. Gezondheid en veiligheid komen daar bijvoorbeeld nadrukkelijker om de hoek kijken. En meer flexibiliteit vooraf. En maatwerk bij een concreet initiatief. En waar je nu vaak tegenaan loopt, is er is een bepaald plan voor een centrumplan, voor een woningbouwlocatie, eender welke ontwikkeling. Heel veel onderzoeken doen, heel gedetailleerd, worst case scenario's in beeld brengen. Dan gaat daar een x-tijd procedure overheen. Er komt een architect bij en tegen de tijd dat de vergunning aangevraagd moet worden, is het plan eigenlijk al dusdanig aangepast dat het weer net niet past in dat bestemmingsplan. Omdat inzichten gewoon veranderen. En vervolgens gaan we dan afwijken van het bestemmingsplan. Dus wat zie je dan vaak? Een bestemmingsplan wat 10 jaar mee moet kunnen. Maar er wordt op allerlei fronten van afgeweken. Omdat het dan toch weer net niet past. Of nou we toch eigenlijk meer toe willen staan dan wat in dat conserverende plan zit. Dus dicht timmer aan de voorkant en vervolgens ervan afwijken. En eigenlijk zou die omgevingswet ook mogelijk moeten maken. En maakt die wet ook mogelijk om het aan de voorkant wat flexibeler, wat globaler te doen. Nog eens een keer goed te kijken op het moment dat een concreet initiatief zich concreet aandient. Omdat het dan met allerlei instrumenten alsnog op maat gemaakt kan worden voor de aanvraag die er op dat moment ligt. Dus aan de voorkant met het plan wel al inzicht geven in wat kan en wat zijn de kaders, zeg maar. Maar daar gaan we nog een keer met u over in gesprek op het moment dat er een concreet plan komt. Dus eigenlijk die, zeg maar, die afweegbare ruimte die er zit tussen het bestemmingsplan wat je vastgesteld hebt en de mogelijkheden om daarvan af te wijken, die we dan eigenlijk per stuk beoordelen, trek je dan wat meer dat plan in eigenlijk. Dus dan geef je ook meer inzicht, meer voorspelbaarheid, gebruiksgemak, et cetera. En waar we nu in bestemmingsplannen vooral kaders stellen, hoe hoog mag je bouwen, hoe diep en binnen welke lijntjes, bepaalt het Rijk voor ons waar wij een vergunning voor moeten vragen en waarvoor niet. Dus kaderstelling zit er wel in, maar niet in hoe reguleren we zaken. doen we dat met algemene regels. We hoeven daar niks van te weten, niks van te vinden. We vertrouwen erop dat mensen zich eraan houden en via toezicht en handhaving zal wel blijken of dat werkt of niet. Iets wat bij heel veel bedrijven inmiddels al aan de orde van de dag is, vanuit het milieuspoor zogezegd. Ja, is dat verbouwen nu niet zo? Het Rijk bepaalt dat. En in het omgevingsplan kunnen we straks zelf veel meer sturen op wat is eigenlijk nog vergunningplichtig en wat niet. En zou het als een tussenvorm tussen loslaten en vergunnen misschien ook met een melding kunnen, hè? Dat mensen het wel moeten laten weten. Dat dat een moment zou kunnen zijn ook om alsnog maatwerk te treffen. Maar dat we daar eigenlijk niks van hoeven te vinden, omdat we de regels volstrekt helder hebben gesteld en daar dan ook geen vergunning voor hoeven te verlenen. Dat verlicht ook de lasten zowel aan deze kant als aan de kant van de aanvrager natuurlijk. Dus ook daar meer lokale afwegingsruimte. Een belangrijk ander aspect nog in vergelijking met het bestemmingsplan is dat er veel nadrukkelijker het thema milieu ook in het omgevingsplan zal landen. En dat komt eigenlijk via twee sporen binnen. Ik had het straks al over die lokale afwegingsruimte, geluidnormen, nu landelijk gesteld. 48 dB is 48 dB, of het nou in Stijn of in Amsterdam is. Straks komt op allerlei fronten, zoals bijvoorbeeld geluid, er veel meer ruimte om in het omgevingsplan zelf te zeggen, is het nou 48 of is het nou 49 dB? Dus het Rijk stelt wel de maximale kaders, van daar moet je binnen blijven, dat is je bandbreedte. Dat doen ze door middel van instructieregels. Maar daarbinnen kunnen we dan als gemeente zelf bepalen van waar leggen we dan de grens en waarom doen we dat? Omdat je bijvoorbeeld meer rust wil garanderen in een gebied of juist meer ruimte wil bieden voor bedrijfsmatige activiteiten. Dus daar komt veel meer lokale bestuurlijke afwegingsruimte, zoals dat heet. Maar daarnaast zijn er ook een aantal activiteiten, bedrijfsmatige activiteiten, waarvan het Rijk zegt van nou, daar gaan we eigenlijk helemaal niks meer voor in. Dat is bijvoorbeeld zo voor horeca. Het traditioneel schieten, dus zeg maar de schutterijcultuur zoals die in Limburg bekend is. Maar ook retail, dus de winkels. Daar stelt het Rijk dan straks dus helemaal geen milieuregels meer voor. Die zullen we allemaal zelf moeten afwegen en moeten opnemen in het omgevingsplan. Nu begon mijn verhaal al met de verkokering zeg maar, van de regels voor de ruimtelijke ordening. Zowel van Rijk, provincie naar gemeente, als ook binnen de gemeente. Hè, want wanneer ik buiten iets wil gaan doen, bijvoorbeeld een café beginnen, dan moet ik in het bestemmingsplan kijken, ik moet in de APV kijken en wellicht nog een heel aantal andere verordeningen. En juist al die regels die gaan over die fysieke leefomgeving, hè, wat er buiten kan en mag en wat effect heeft op ons leven, zeg maar, wat er fysiek buiten gebeurt, dat moet allemaal eigenlijk gebundeld worden in dat ene omgevingsplan. Ook weer vanuit de gedachte inzichtelijkheid, voorspelbaarheid, samenhang en integrale benadering, zo gezegd. Wat ook raakt aan diezelfde inzichtelijkheid en voorspelbaarheid en gebruiksgemak is dat we nu eens een keertje ook echt digitaal gaan doen. We zijn al een beetje gewend aan ruimtelijke plannen, maar dat is nog niet echt optimaal, zeg maar. Als we kijken naar, iedereen heeft wel eens een keer iets via een webshop gekocht, denk ik. De tijd van dit boek van de Neckerman, dat is niet meer. Je gaat naar de website en je zegt ik wil bruine schoenen maat 43 en dan zegt de Neckerman of de Weekamp, oh, dan kun je hieruit kiezen. En daar gaat het eigenlijk met het omgevingsplan ook een beetje naartoe. U wil iets bouwen, u wil iets kappen of u wil een winkel beginnen. Daar hoeft u niet voor dat hele boekwerk door te akkeren. Nee, dit zijn de regeltjes die echt van belang zijn, die u echt moet weten op het moment dat u een winkel begint of een dakkapel op het huis wil zetten. Dus het wordt veel meer vraag gestuurd, aanbieden van informatie via de digitale weg. Maar uiteraard ook altijd nog de achtervang voor de mensen die digitaal wat minder onderlegd zijn. Maar de bedoeling is dat mensen thuis van achter de computer eigenlijk zo'n beetje over dezelfde informatie moeten kunnen beschikken als dat we dat binnen dit huis kunnen. En het liefste ook zoveel mogelijk via één loket. Dus niet daar die toestemming vragen en daar die toestemming vragen. Eén omgevingsloket, het komt bij de gemeente binnen. En daar wordt het gecoördineerd, zeg maar, afgehandeld vervolgens. Dat wordt een flinke klus. Daar hebben gemeenten de tijd voor tot uiterlijk 2029. Zo luidt in elk geval de afspraak tussen de minister en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En er komt heel veel op ons af. De bestemmingsplannen actualiseren, de verordeningen analyseren en vervolgens integreren. Al die milieuregeltjes afwegen en kijken wat we daarvan in het omgevingsplan willen opnemen. Maar laten we die tijd goed benutten en daarmee vast van start gaan. We zijn nu gestart met de eerste fase, zeg maar, het opstellen van alvast een stuk omgevingsplan voor de woonkernen binnen de gemeente. Vervolgens wordt dat aangevuld met het buitengebied en vervolgens de bedrijventerreinen. En daarnaast loopt er eigenlijk al een apart spoor voor Gemmelot, ook een stuk omgevingsplan. En uiteindelijk komt dat dan samen in één omgevingsplan wat de procedure doorloopt die daarvoor aangewezen is. Ja, dit is eigenlijk wat ik net al heb weggegeven. Wat komt er allemaal bij kijken? Als we dan kijken naar de planning, de eerste volgende stap zeg maar bij uw raad weer bevraagd wordt, dat wordt in april. De nota van uitgangspunten voor dat eerste stuk omgevingsplan voor de woonkernen, dat wordt dan aan u voorgelegd. Vervolgens gaan we op basis van uw keuzes op die punten verder aan de slag met het uitwerken van de regeling. En vervolgens zal dat eerste deel voor u voor besluitvorming eigenlijk worden voorgelegd. We willen niet zeggen dat dan formeel de procedure ingaat, zoals dat voor een bestemmingsplan is. We gaan eerst gefaseerd toewerken naar een compleet document, zogezegd, voordat het formeel dat traject naar buiten ingaat, zogezegd. Kleine disclaimer daarbij, dat werd bij de visie eigenlijk ook al aangegeven, dat die hele omgevingswet, ja, 2016 is die eigenlijk al aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer. Maar daar loopt nog het een en ander achteraan. En nog niet alles is door de Eerste Kamer heen. We weten nog niet precies waar de provincie mee gaat komen, maar dat gaat allemaal invloed hebben op hoe dat plan eruit ziet. Dus naar eer en geweten met wat we nu weten, met een soort afnemende onzekerheid, zeg maar, gaan we aan de slag. Het kan zijn dat er gedurende dat traject nog van alles op ons afkomt wat leidt tot inhoudelijke bijstelling of een bijstelling van de planning. Maar we gaan vol vertrouwen in elk geval vast aan de slag.
Wie wil het woord? Ja, begint u maar.
Mary Goes van de Dos. Even voor mijn verduidelijkheid. Is de geluid en zo, dat is vastgelegd, maar de milieurichtlijnen, kunnen die dan ook nog van de provincie uitkomen? Of is dat al besloten dat wij dat moeten gaan regelen?
We zullen in elk geval iets moeten gaan regelen voor geluid. Het Rijk geeft daar ruimte voor. Het is wat klein, maar dit plaatje hebben jullie wellicht in eerdere bijeenkomsten wel eens gezien. Het mengpaneel, zoals dat genoemd wordt. Dat geeft eigenlijk een beetje aan wat de schuifruimte is. Voor luchtkwaliteit, voor externe veiligheid, geluid. Allemaal thema's die in Stijn zeker wel een belangrijke rol spelen. Het Rijk geeft dus een bepaalde ruimte om met geluid iets te gaan doen. En dat kan binnen een bepaalde bandbreedte zijn. Het kan zijn een instructieregel die zegt van ja, je moet ervoor zorgen dat het aanvaardbaar is. Maar eigenlijk de manier waarop het Rijk dat formuleert, daar kun je uit herleiden van welke ruimte hebben we om daarin te schuiven. Dat wil niet zeggen dat alles dan open ligt, want uiteindelijk hebben bestemmingsplannen heb je nog zoiets als goede ruimtelijke ordening. We hebben functies die gevoelig zijn voor milieuoverlast en je hebt bedrijven die een bepaalde hinder veroorzaken. Dat moet in een bepaalde balans zijn. Dat blijft natuurlijk gewoon zo, dus je zult wel moeten voorzien in wat dan straks heet een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. De ruimte is schaars, zeg maar. Activiteiten hebben invloed over en weer op elkaar, dat moet in een bepaalde balans zijn. Dus dat wil niet zeggen dat je allerlei uitersten kan opzoeken. Er blijft een bepaalde minimale kwaliteit die je moet garanderen, een soort van menswaardig bestaan, zullen we maar zeggen. Aan de andere kant zul je ook oog moeten hebben voor bedrijvigheid. Je mag dat natuurlijk niet zodanig terugdringen dat je eigenlijk niet meer realistisch kan bestaan als bedrijf. Maar daartussenin heb je de ruimte om afwegingen te maken van waar gaan wij voor, wat streven wij na. En dat kan ook per gebied anders zijn. Hè? Dat je in de ene kern zegt van nou daar is rust echt een gebiedskwaliteit, zeg maar. Daar wil je dan iets mee doen. En de gebieden die al van oudsher al wat meer belast zijn, waar mensen dat, ja, een beetje zoals je het gezegd, wat meer gewend zijn. Daar zou je misschien wat andere keuzes kunnen maken.
Helder. Nog andere vragen?
Ja. En je hebt het ook over een groep dat het kan worden, dat de regels aangepast kunnen worden. Dus dat het niet 10 jaar hoeft te wachten. Mm-hmm. Maar ik weet even niet meer hoe je het noemde. Waaraan ga je zien, zeg maar, wat aangepast moet worden? Vroeg me af. In een van de eerste dia's hebben we het daarover.
Ja, dus eigenlijk die beleidscyclus. Mm-hmm. Het begint met beleidontwikkeling. Wat vind je belangrijk? Wat zijn je opgaves? Wat zijn je ambities? Dat ligt in de visie vast. Vervolgens ga je dat doorvertalen richting uitvoering in omgevingsplannen. In regels naar buiten, zeg maar, die daartoe bij moeten dragen dat iedereen, zeg maar, zijn steentje bijdraagt door dingen te doen of na te laten om die doelen te bereiken. via vergunningverlening ook. Dan gaan we nog verder die uitvoeringskant in.